Welkom bij de Koni Minds podcast. Mijn naam is Randal Pelen en in deze podcast ga ik als frisse buitenstaander alles leren over accountancy, auditing en data-analyse. Eerlijk is eerlijk, dat bleek vele malen interessanter dan ik vooraf had verwacht. Luister je mee? Je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar de maatschappij waarin we leven draait in een grote mate om vertrouwen. En ik heb wel eens horen zeggen, vertrouwen is goed, maar controle is beter. En daar horen ook accountantscontroles bij. En achter dat vak gaan een boel leuke en bijzondere mensen schuil. Bijvoorbeeld Onno Wouters.
Ja, nou ja, ik ben Onno Wouters, zoals je net zei. Ik ben Head of Analytics bij Koni Minds. En dat betekent dat ik me bezighoud met alles wat wij doen rondom data-analyse. Dus ik zorg dat we de juiste tools hebben, dat we de juiste mensen hebben en dat die combinatie ook de juiste dingen doet voor onze controleopdrachten.
Jij bent eigenlijk de nerd des huizes, als ik het zo mag
zeggen. Eigenlijk ben ik de nerd des huizes, ja. Klopt.
Die nerds kan Koni Minds goed gebruiken, want ze passen heel veel data-analyse toe. Zowel voor de audits, het controleren van de boeken, als het geven van tal van management-inzichten voor hun klanten. Het zal je waarschijnlijk verbazen hoeveel bedrijven dat inzicht nog helemaal niet hebben voordat Koni Minds over de vloer komt. Maar Onno is niet de plek waar dit verhaal eigenlijk begint. Ik praat met Pieter de Kok, oprichter van Koni Minds. Zijn verhaal begint heel klassiek bij Ernst & Young in 2004. Hij is geïnspireerd door zijn broer, een succesvolle ondernemer. En hij wil graag technologie met auditing gaan combineren. Destijds nog heel bijzonder.
Ik kan me een barbecue herinneren dat ik met mijn goede vriend Joris Joppe in de tuin zat. En dat Joris was inmiddels vertrokken bij het kantoor waar ik toen nog werkte, dus Ernst & Young. En dat ik tegen Joris zei, hey Joris, zouden wij niet iets met z'n tweeën moeten gaan doen? Op het snijvlak van technologie, auditing, assurance, in control. Joris was niet direct enthousiast. Tegelijkertijd keek ik naar mijn grote voorbeeld, mijn held, mijn broer. Die was al heel lang aan het ondernemen. Had een prachtig BI-bedrijf neergezet, Energy.
BI-bedrijf, business intelligence dus. Eigenlijk gewoon data-analyse.
En ik dacht, hey, dat is misschien ook wel een interessante invalshoek. Ik zag mijn broer als een soort van springplank. Mijn broer was al bezig met technologie. Mijn broer had al cliënten, had al een kantoor, had al een structuur. En ik dacht, als wij nou gewoon onze mindset, onze focus, dat in control toevoegen aan hetgeen wat hij doet, dan zou dat zomaar eens een keer heel succesvol kunnen zijn.
Pieter keek met veel bewondering naar zijn bloedeigen broer.
Absoluut. Dus mijn broer is 7 jaar ouder. Hij was toen ook al verder met het ondernemerschap. Had gewoon een heel mooi bedrijf neergezet. En ik dacht, nou, daar voeg ik gewoon onze mindset aan toe. Dus ik heb hem dat aan mijn broer voorgelegd. We hebben ook een businessplan geschreven, kan ik me nog herinneren. En we zijn ook letterlijk bij zijn kantoor ingetrokken, Joris en ik.
Intrekken bij zijn broer bleek een hele verstandige keuze van Pieter. Maar om een andere reden dan je denkt. Hij kwam er op die manier namelijk achter dat helemaal niet is wat hij nodig had. Hij had het nodig om op eigen benen te gaan staan en zelfstandig aan de bak te gaan in een eigen kantoorband. En zo begon het verhaal van een volledig zelfstandig Koni Minds in Capelle aan den IJssel.
Tussen de regels door denk ik dat iedereen begrijpt dat je op het moment komt in je leven dat je denkt, ik moet niet zeg maar afhankelijk willen zijn van iemand anders, je moet het vooral zelf gaan doen. En ik denk dat dat de eerste les is die ik geleerd heb. Als je iets wil neerzetten, als je ergens iets voor wil gaan, dan moet je het vooral zelf doen. Zelf de fouten gaan maken, zelf op je bek gaan. En dat hebben we ook gedaan. Dus we zijn na 3 maanden hebben we mijn broer uitgezwaaid. En zijn Joris en ik in Capelle aan de IJssel, op een verschrikkelijk lelijke locatie, zijn we Koni Minds gestart.
Onno kwam dus wat later, in 2014, bij het bedrijf. Hij vond vooral de focus op data-analyse en de fun-factor van Koni Minds heel aantrekkelijk.
Ik kende Pieter daarvoor, denk ik al 2,5 jaar, via Tuak. En dat was ontstaan vanuit toen Twitter nog groot was en mensen daar elkaar ontmoetten. En dat je mensen kon verbinden aan elkaar, leerde ik Pieter kennen. Bij mijn vorige werkgever was ik verantwoordelijk voor het professionaliseren van onze auditpraktijk. Een laatste stap daarin voor mij was het toepassen van data-analyse in die aanpak. Ik heb ons daar laten trainen door Pieter. Op een gegeven moment vond ik dat zo interessant, dat data-analyse. Dat ik dacht van nou, misschien moet ik toch maar eens kijken of ik dat niet bij de OG kan gaan doen, bij Koni Minds. In plaats van het zelf proberen, toch maar op zoek gaan naar een plek waar dat zo diep in het DNA zit. Dus ik heb toen eerst even Pieter gebeld van, hey, vind je dat interessant als ik het bij jou kom proberen? Ja, dat is wel goed, maar hij zei, dan moet je niet met mij gaan praten, dan moet je met een collega gaan praten. Dus ik kwam daar keurig op sollicitatiegesprek. Ik zat in een ruimte en in de ruimte naast me was Pieter was in bespreking. En ik zag hem wel zitten, hij was druk in bespreking. Dus ik zat een uur keurig in mijn sollicitatiegesprek met normale standaardvragen. En het was een heel mooi formeel gesprek. En nou, een klein uur later komt Pieter uit de bespreking, die loopt naar binnen, die geeft me een hand. Hij zegt, Onno, hij zegt, eigenlijk is het heel simpel. Ons vak bestaat uit heel veel dingen die moeten. Dat is een heel groot bulk, dat moeten we gewoon doen, dat is verplicht. Maar bij Koning Mijns doen we dat stukje wat daar bovenop zit, dat noemen we de fun factor. En daar halen wij onze lol uit. Dus heb jij zin om lol te hebben in je werk? Ik zeg, daar heb ik wel zin in. Ja, zegt Pieter, dan zijn we eruit. Welkom.
Dat is zo mooi. Dat verhaal, af en toe heb je het wel eens verteld, maar ja... Dat is wel de kern. Eigenlijk zouden we al die gesprekken op deze manier nog steeds moeten doen. In plaats van via drie schijven.
Je bent ermee opgehouden. Dit klonk voor mij alsof dit het standaard is.
Ik kan me niet meer herinneren dat ik daarna ooit nog iemand zo aangenomen heb.
Nee.
Maar het is wel de beste manier om te toetsen bij iemand. Kom je voor de fun factor? Snap je wat je moet doen? Oké, dat snap je. Hartstikke goed. Snap je waar we naartoe willen? Ja, snap je dat ook? Dan gaan we aan de slag. Dus dat soort gesprekken zouden we eigenlijk veel meer moeten voeren.
Dat is cruciaal voor wie we zijn natuurlijk. Ja. Want we moeten heel veel. Hè. We hebben echt boeken vol met regels waar we gewoon aan moeten voldoen. Waar onze klanten aan moeten voldoen.
Ja.
Maar daar zit de lol meestal niet in. Het lol zit in dat hele gebied daartussen. Dat contact met die mensen. Dat zorgen dat je die meerwaarde levert. Maar ook gewoon letterlijk de fun factor. Onze pizza analytics avonden waar we gewoon lol hebben met data. Laten zien wat we kunnen en grappen maken. Elfstedentochten voorspellen.
Ja,
en dat soort dingen. Dus die fun factor is wel echt, echt heel belangrijk.
Dus pizza analytics is niet het analyseren van wat er allemaal op een pizza past?
Nee.
Had ook gekund.
Ik zou daar best een avondje lol mee kunnen hebben. Heel goed te bestuderen.
We kunnen je uitnodigen
hoe die pizza's eigenlijk smaken.
Ja. Er kan heel veel op een pizza. En ananas is niet een van die dingen.
Correct. Helemaal mee eens.
Net als heel veel andere branches kampt de accountancy met toenemende personeelstekorten. Ja, het wordt alleen maar erger. En dan moet je ook nog eens een best wel pittige opleiding doen om jezelf registeraccountant te mogen noemen. Dus soms heb je een beetje geluk nodig bij hoe het loopt.
Nou ja, kijk, ik was HAVO-VWO profiel.
En
ik
heb zo herkenbaar dit.
Ja. Dus ik heb eerst keurig de HAVO gedaan, toen het VWO. En toen dacht ik, marketing, sales, commercie, dat is wel iets voor mij. Met vol overtuiging ben ik ook de HBO-opleiding bij toen nog Ichthus Hogeschool, dat heet nu in Holland, heb ik de commerciële opleiding wilde ik gaan doen. Maar dan spreek je over drie talen. En ik heb echt, echt alles gedaan om die drie talen voldoende te scoren. Dus buiten Nederlands om. Maar behalve Engels lukte me dat niet. En toen vertelden ze me van, ja Pieter, heel leuk verhaal, maar jij kan geen commerciële economie gaan doen. Je zal iets anders moeten kiezen. Dus mijn oorspronkelijke drive was helemaal niet om een accountieopleiding te gaan doen, maar om een opleiding commerciële economie te gaan doen.
Ja.
Zit nog een beetje in mijn DNA natuurlijk. Maar ja, toen ben ik een rondje langs de velden gegaan. En toen bleek dat op dezelfde hogeschool de accountieopleiding er ook was. Wiskunde, economie lag mij ook heel erg goed. En zo ben ik eigenlijk de accountieopleiding ingerold.
Eigenlijk het focus op dat andere deel van die opleiding die je wel lag. Dan omarm ik dat gewoon volledig.
Ja. De echte passie ontstond eigenlijk pas later, het tweede of het derde jaar van de opleiding. Maar mijn initiële motivatie was niet gericht op accountancy.
Nee. Wat heb je in die tijd geleerd over het vak en waarom accountancy zo'n belangrijk onderdeel is van de maatschappij?
Nou ja, kijk, toen ik als broekie van 23, 24 ging stage lopen... Toen kwam ik bij PwC uit in Rotterdam. Dat was mijn eerste kennismaking met accountancy. En ik vond het echt verschrikkelijk. Ik mocht daar 6 maanden lang kisten sjouwen met dossiers, laptops in de trein meenemen. Allerlei checklisten invullen. Ik had helemaal geen beeld bij wat die accountant deed. Ook na 6 maanden niet. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond de mensen die er werkten ook verschrikkelijk. Ik wilde helemaal niet eigenlijk door met die accountancyopleiding. Pas op het moment dat ik iets vond en dat iets was een technisch thema. Dat ging over hoe bedrijven met elkaar communiceren via technologie. Dat heette toen Electronic Data Interchange, EDI. Toen merkte ik pas voor mezelf dat ik een soort passie aan het ontwikkelen was voor technologie, voor data, voor nieuwe dingen. Pas op dat moment, en toen ik ook in aanraking kwam met andere mensen die daar echt verstand van hadden, toen ontstond bij mij pas de passie voor accountancy. Maar dat was echt veel later in de opleiding en dat was ook na mijn eerste stages, is dat gevoel pas ontstaan.
Je moet het eerst even in het echt zien.
Ja. Maar ja. Mijn eerste indrukken, ik had helemaal niets met de accountie in het begin.
Nee. Ik denk dat je dat ook merkt in het imago van het vak. Als ik mensen vertel dat ik een podcast ga maken over accountants, dan vragen mensen zich wel af hoe je dat interessant gaat maken.
Ja.
En dat lijkt me heel frustrerend in jouw schoenen om met dat imago rond te lopen. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, kijk, het vak auditing of accountancy of bredere vak assurance omvat zoveel verschillende elementen waarvan in ieder geval twee heel erg dominant zijn. Dat is het hele vraagstuk technology, maar het andere vraagstuk mens-mens is daar net zo belangrijk in. Wat ik in ieder geval de afgelopen nu bijna 30 jaar heb gezien, dat is dat die twee elementen, het mens-mens relatie ten opzichte van je klanten, ten opzichte van je team, ten opzichte van je collega's, plus de hele relatie met technologie, dat spectrum, dat maakt het beroep zo ongelooflijk enerzijds ingewikkeld, maar aan de andere kant zo verschrikkelijk uitdagend, dat je in die mix elke dag weer een nieuwe uitdaging vindt. En als je daar nog een derde laag bovenop legt, dat komt dan terug weer naar die oorspronkelijke drijf van mij om ook gewoon ondernemer te zijn. Dat in die driehoek van ondernemerschap, technologie, mens, mens, in dat spectrum, ja, is gewoon een fantastisch beroep. Je kan er totaal je energie in kwijt. Is het elke dag feest? Nee, absoluut niet. Is het vallen opstaan? Absoluut. Maar het is, dat spectrum maakt het ongelooflijk bijzonder om daar werkzaam in te mogen zijn.
Als ik jou vraag, heel even in de kern.
Ja.
Korte vraag, kort antwoord. Wat doet een accountant?
Voegt vertrouwen toe. Het sleutelwoord is vertrouwen. Wij voegen vertrouwen toe aan hetgeen wat wij controleren. Het feit dat wat wij het gecontroleerd hebben, dat wij het geanalyseerd hebben, dat wij die bevindingen teruggeven, dat we transparant daarover zijn, wat onze bevindingen zijn. Die trust, dat is de kern. En dat is en blijft ongetwijfeld de komende 30 jaar ook het geval.
Ja, ik vind dat een mooi antwoord, maar ik proef ook een beetje dat er een saai antwoord zou bestaan. Dan zeg je, een accountant controleert de cijfers. Heel saai. Maar dat is misschien in de kern ook wel waar.
Nou ja, kijk, misschien is het ook niet verkeerd om gewoon eerlijk te zijn over het feit dat hetgeen wat we doen geen rocket science is in die termen. We zijn geen chirurgen die open hart operaties doen. We zetten geen chips bij mensen in een hersenpan waar we ze kunnen uitlezen. We vliegen niet naar Mars met Elon Musk mee. We graven ook geen tunnels waardoor we het ene naar het andere continent kunnen vliegen. We controleren uiteindelijk een verantwoording. En de verantwoording bestaat uit cijfers. En achter die cijfers, daar zit een heel verhaal.
Ja.
En dat hele verhaal, dat begint bij dat we ongelooflijk kritisch zijn over, begrijpen we echt wat onze cliënten doen? Waar bestaat dat die onderneming uit? Uit welke activiteiten? Dat die eerste stapjes in dat hele proces zijn al heel erg cruciaal. En dat verhaal begint dus hier aan de linkerkant en eindigt ergens voor de kijkers rechts. En in dat hele verhaal gebeurt er van alles. En dat verhaal vertellen, het verhaal achter die cijfers, in dat spectrum tussen mens-mens relaties met inzet van technologie, maakt het een ongelooflijk mooie reis. En het is absoluut niet saai. Maar in de kern is het antwoord wel saai. We voegen vertrouwen toe. Maar het maakt het ook heel eenvoudig.
Ik wil voor de zekerheid toch even toelichten wat het verschil is tussen een accountant en een auditor. Een accountant stelt financiële rapporten op en een auditor controleert die. Ja, niet precies hetzelfde en toch een beetje overlap.
Onno, als ik jou zou vragen wanneer die technologie om de hoek komt kijken, laten we even zeggen dat Pieter dat menselijke aspect nu even vertegenwoordigt. Dan ben jij de nerd die erbij wordt gehaald, die wat met die data mag gaan doen. In mijn fantasie heb je een heleboel facturen, een heleboel cijfers rondom het bedrijf, ingewikkelde Excel-sheets, die gooien we allemaal in ChatGPT. En dan gaat die vertellen of het klopt. Ja. Dat zou toch een mooie toekomst zijn?
Nou, dat weet ik niet of dat een hele mooie toekomst is. Maar in die zin ben ik nu nog steeds de ChatGPT van Kony. Ja, kijk, Pieter zegt het al. Hè, dat ook als ik thuis vertel of mijn kinderen, die denken echt dat ik alleen maar de hele dag achter een computer zit met getallen bezig ben. En dat gaat eigenlijk steeds minder om getallen en cijfers, maar veel meer om het verhaal. En dat klinkt misschien heel raar als je de nerd bent van Kony Minds. Gaat het voor jou dan ook om het verhaal? Maar eigenlijk wat mijn team van data-analysten doet, is voor die processen die hoge mate van automatisering hebben bij onze klanten, probeer ik het verhaal te vertellen wat van toegevoegde waarde is voor ons controledossier. Dus ik probeer die data om te zetten in een story die vertelt wat er is gebeurd. Dus wat is nou met al die facturen gebeurd? Zijn die allemaal verantwoord? Zijn die verantwoord met de juiste aantallen? Zijn die verantwoord met de juiste prijzen? volgt de marge die daaruit ontstaat ook een patroon wat we verwachten? Welke uitzonderingen zijn er? Zijn die uitzonderingen verklaarbaar? Dus dat hele verhaal wat er in een supermarkt met al die prijzen gebeurt qua inkoop en verkoop en prijzen, dat probeer ik te vertellen en inzichtelijk te maken op zo'n manier dat wij er wat voor hebben voor ons controledossier, maar de klant er ook informatie uit kan halen voor zijn eigen business. Dus dat je wat meerwaarde kan leveren van puur dat vertrouwen toevoegde aan zijn verantwoording, dat je hem ook inzichten kan geven in zijn organisatie waar hij zelf ook wat mee kan.
Je bent eigenlijk een digitale detective.
In die zin wel, ja. Dat je heel erg probeert om die controlevraag die je hebt, van is het volledig, is het juist, is het accuraat, komt het terecht voor, dat je die vragen kan beantwoorden. En als daar afwijkingen in zitten of opvallende patronen in zitten, dat je ook probeert te verklaren waardoor dat komt en dat te toetsen. En dan probeer je weg te blijven bij doelredeneringen en zoeken naar de antwoord waarvan jij verwacht.
Doelredeneringen?
Nou ja, dat je op zoek gaat naar, dat je denkt van nou, het zal wel dit zijn en dat je dat gaat proberen te verklaren. Maar dat je ook gaat kijken naar andere mogelijke redenen waardoor dingen kunnen ontstaan. Zodat je beeld zo compleet mogelijk is van afwijkingen die je vindt.
Pieter, als je een bedrijf hebt van een bepaalde omvang, dan ben je verplicht om een accountant naar je boeken te laten kijken. Ik kan me dus voorstellen dat er ook klanten zijn die misschien wel ervaren een beetje als een moedje. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, ik denk dat absoluut waar is. Ik denk in die afgelopen jaren dat in de meeste kennismakingsgesprekken dat ook direct op tafel komt. En dus stel je voor, je wordt gevraagd door ondernemer X om kennis te komen maken. Nou, dan zal ondernemer X in de eerste 10 minuten aangeven dat het een hoop geld kost, dat hij de meerwaarde er niet van ziet, dat hij zich afvraagt waarom hij het moet doen. En dat verhaal hebben we denk ik de afgelopen jaren ongeveer wel 300 keer gehoord. Dus dat
paradoxaal,
is
hè, want dan heb je een bepaalde omvang bereikt. Dus ja, in zekere zin zou je kunnen stellen dat die ondernemer tot dat moment best wel succesvol is geweest. Anders kom je er niet eens meer in aanmerking.
Zeker. Nou ja, goed. Kijk, dus het eerste wat je natuurlijk kan doen is die ondernemer een compliment geven voor het feit dat hij die grenzen gehaald heeft. Heeft hij toch iets goed gedaan? Want de grenzen zijn ook trouwens recent verhoogd. Maar als jij een wettelijke controleverplichting hebt, dan heb je een serieuze business neergezet. Dus daar mag die ondernemer absoluut trots op zijn. Kijk, en op die manier probeer je het gesprek natuurlijk een beetje te kantelen. Want we onderkennen allemaal dat het een wettelijke verplichting is als het gaat om een wettelijke controle in deze. Maar in zo'n gesprek probeer je eigenlijk een kapstok te vinden die uitgaat van het positieve. En dus ik begrijp uiteraard dat die ondernemer dat als eerste zegt. En tegelijkertijd probeer je te sturen op van oké, maar wat kunnen wij in dat proces van het moetje gaan toevoegen? En dat gesprek voeren, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik denk ook in 8 of 19 van de gevallen gaat dat gesprek uiteindelijk ook gewoon de positieve kant op. En kan je vanuit daar, kan je met zo'n onderneming en met die ondernemer, kan je een verhaal gaan vertellen. En dat begint die reis waar ik het net over had. Maar het is absoluut waar dat in de eerste kennismakingen wordt altijd die statement gemaakt. Het is een moedje. Wat voegt het toe? Het kost heel veel geld. Ik zit er niet op te wachten.
Wat kun je toevoegen aan dat moedje?
De wettelijke controle is een product wat wettelijk is vastgelegd. Wat een ondergrens heeft. En die ondergrens is dat je daar een controleverklaring gaat afgeven. Die controleverklaring aan zich is een product wat door die ondernemer noodzakelijk is. Maar dat is de ondergrens in mijn beleving. Daarboven zijn er allerlei andere dimensies te benoemen waarin je van meerwaarde kan zijn. Als je kijkt naar het vraagstuk in control zijn als ondernemer. We hebben nog steeds als auditors een natuurlijke adviesfunctie. We kunnen nog heel erg goed meekijken naar hoe processen zijn ingericht. Hoe ondernemers met risico's omgaan. Waar hun prestaties op gebaseerd zijn. Wat goed gaat in processen, wat fout gaat in processen. In al die verschillende lagen van het ondernemerschap kunnen we meekijken. Mogen we ook meekijken. Met alle technologie van vandaag hebben we ook absoluut inzicht in alle transactiestromen, in alle daadwerkelijke geld- en goederenbeweging.
Was dat vroeger niet zo?
Nou ja, ik denk met de technologie van vandaag dat we nog sneller, nog meer integraal inzicht hebben in alles wat er in zo'n organisatie gebeurt. En dat technologische voordeel kan je natuurlijk inzetten om van meerwaarde te zijn. Om dus inzichten in processen, in transactiestroom, in waar het goed gaat, waar het fout gaat. Om dat razendsnel op een hele logische manier, die ook die ondernemer begrijpt, terug te geven aan die onderneming.
Ik kan me ook voorstellen dat je daar als ondernemer een beetje zenuwachtig van wordt. Zo van, jongens, gaan we nou echt zo ver achter de kom, hè?
Nou ja, kijk, achter de komma hoeft niet per se. Het gaat erom dat je die inzichten teruggeeft, die ook zeg maar die ondernemer raken. En dat is natuurlijk iets wat je in zijn eerste kennismaking ook daadwerkelijk gewoon vraagt aan die ondernemer. Waar maak jij je als ondernemer, als financial CFO, waar maak jij je zorgen over? Kijk, zo'n reis begint niet zomaar willekeurig op het moment. Je gaat eerst afvragen van, wat gebeurt er in die organisatie? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Dat vraag je ook gewoon letterlijk. En dan krijg je antwoorden op. En vanuit die antwoorden kan je gaan nadenken. Kan ik die partij ondersteunen met inzicht die hun helpen om zelf antwoorden te vinden op hun eigen vragen? Dus het gaat niet zozeer om die dingen achter de komma. Het gaat erom dat je de relevante vragen stelt. En dat je ook de relevante inzichten teruggeeft. En dat zou integraal onderdeel moeten zijn van je rol als auditor. Dus je hebt dat minimumniveau wat je wilt bereiken vanuit de controleverklaring. Maar daarnaast ben jij daar binnen. Je hebt die data. Dus je kan ook zeg maar luisteren. Begint met luisteren. En daarna op zoek gaan naar antwoorden. En dat teruggeven aan de ondernemer. En die meerwaarde. Ja, dat is iets wat we in ieder geval elke dag proberen. Dat wil niet zeggen dat het ook elke dag lukt. Kijk, dan gaat hij niet zitten verkopen dat we elke dag briljante dingen teruggeven aan die ondernemer. Maar het is wel iets wat absoluut op de eerste dag van die reis als doelstelling is geformaliseerd.
Verdorie. Dit is het moment in de podcast waar ik me tijdens het nabewerken opeens realiseerde dat ik nooit gevraagd heb wat de naam Koni Minds eigenlijk betekent. Koni Minds? Ja, ik kan me er wat bij voorstellen, maar ik dacht, weet je wat? Ik vraag het Pieter zelf gewoon even.
Hallo, met Pieter de Kok.
Hey Pieter, ik was druk bezig met de podcast en ik vroeg me opeens af, waar komt de naam Koni Minds eigenlijk vandaan?
Ja, de naam Koni is afgeleid van Coney Island. Coney Island is New York. Ik stond in de huiskamer destijds 20 jaar geleden van Joris Joppe, trok de reisgids van New York uit de kast, bladerend al zag ik het Wheel of Fortune. Ik dacht, iedereen heeft een beetje geluk nodig bij een start van een nieuwe club. Dus de Wheel of Fortune, Koni it was. En Koni Minds is ontstaan vanuit de gedachte dat we vinden dat we betrokken zijn. We betrokken voelen bij onze mensen, met onze cliënten. Dat we heel veel onze brein gebruiken, onze minds gebruiken op een positieve manier. Dat kwam mooi samen. We Minds, Koni Minds. En voilà, daar was Koni Minds geboren. Dus daar ligt de historie. En 2 jaar geleden is het Koni Minds geworden.
Oké, thanks Pieter. Terug naar de studio. Pieter, hoe ziet de markt eruit? Want Nederland heeft natuurlijk een aantal hele grote kantoren. En daarna komen wat middengrote en kleine kantoren. Koni Minds onderscheidt zich vooral door data-analyse.
Het is duidelijk dat in Nederland hebben we de Big Four. Vroeger had je de Big Five. Daarvoor had je zelfs de Big Six. Ik ben zelf dan begonnen bij een Big Four, Ernst & Young. Heette toen nog Moret Ernst & Young, tegenwoordig EY. Nou, dan heb je er 4 van. Die kent iedereen. Daaronder zitten er nog een stuk of 3, 4 die daar heel beetje tegenaan zitten te hikken. Maar daarna wordt het al vrij snel een soort top 20. En na die top 20 krijg je een top 200. Kijk, en dan heb je Koni Minds. En in die verhouding moet je het ongeveer zien. En ik denk dat wij met onze absolute eerste data-driven mindset die we 20 jaar geleden al neergezet hebben, eigenlijk altijd geprobeerd hebben om in ieder geval een andere beleving, een andere dynamiek aan het hele spectrum toe te voegen. Maar kijk je nu waar wij staan, dan zitten wij ergens tegen die top 50 aan auditkantoren aan te schuren qua omvang. Maar dat spectrum is dus ja, vrij breed. En naast, kijk, je moet ook kijken naar wat doen wij. Hè? Wij doen audit en analytics. En er zijn natuurlijk heel veel kantoren die doen audit en heel veel samenstel en heel veel advieswerk. Nou, dat doen we allemaal niet. Wij doen audit en analytics. Dus we passen ook niet echt in een hokje. Maar het is wel evident dat het spectrum vrij breed is en dat er heel veel verschillende type kantoren zijn.
Laten we even teruggaan in de tijd. In 1879 zorgde de fraudezaak van Lodewijk Pinkoff voor een grote behoefte aan onafhankelijk toezicht. Dat leidde tot de opkomst van accountantskantoren in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal accountants sterk toe, mede door de wet op de registeraccountants van 1962. In de jaren 70 en 80 bracht automatisering grote veranderingen met zich mee, zoals gespecialiseerde boekhoudprogramma's. Sinds 1967 is de titel van accountant beschermd, met zowel registeraccountants, RA's, als accountants administratieconsulenten, AA's. In 2013 fuseerden hun beroepsorganisaties tot de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA. Vandaag de dag domineren de vier grote partijen Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG de markt. Met accountants die een cruciale rol spelen in het waarborgen van vertrouwen en transparantie in de financiële wereld.
Het is een product dat in de kern een moetje is. En dat maakt dat de kern best wel eenheidsworst zou kunnen zijn. Dus al die kantoren zouden in theorie dezelfde audit kunnen doen als het gaat om het kernproduct.
De audit zelf kan ook een vrijwillige controle zijn. Hè? Dus ja, we hebben enerzijds die wettelijke controlegrenzen. Anderzijds hebben we de vrijwillige controle. Als we daar even zeg maar op focussen. En daarnaast hebben we zeg maar analytics werkzaamheden. Maar toen ik met Kony begon in 2005, was het absoluut niet de bedoeling, letterlijk niet, om een accountskantoor te starten. Wij zijn pas later, als ik me goed herinner, in 2007, zijn we met het accountskantoor begonnen. In eerste instantie was het idee alleen maar om onze kennis, onze ervaring, onze fun die we zagen, toe te passen in het in-control domein. Dus dat ging echt over organisaties helpen beter in control te zijn. In die tijd, misschien een aantal luisteraars weten dat nog, had je SOX, Sarbanes & Oxley, Code Tabaksblad. En iedereen had het over in control zijn, over beter grip op processen, risicomanagement. Daar lag onze eerste focus. Pas later, een aantal jaren later, zijn we op een of andere manier in die audit gerold. Omdat we zaten te brainstormen. We vroegen ons af, wat doen we op aarde? Waarom gaan we niet gewoon weer terug naar auditing? En kunnen we die data-analyse mindset die we hadden en hebben, moeten we dat gewoon weer terug stoppen in die audit? En dat was eigenlijk het eerste zaadje wat geplant is. En dat was 2007, 2008. Dus we zijn niet gelijk begonnen als auditpraktijk. Maar we vonden wel hetgeen waar onze passie lag. Technologie, de mens, processen. Dat beeld kunnen we ook, die lijn konden we ook weer terugtrekken in de auditpraktijk.
Je bent een underdog. Ja. Je moet omhoog vechten. Het is David versus Goliath.
Mm-hmm.
Je moet je dus onderscheiden. Hoe onderscheid je je?
Nou ja, door dat geluid van de kracht van data-analyse te blijven vertellen, altijd op zoek te gaan naar nieuwe technologie om in je audit toe te passen of in je dienstverlening toe te passen, maar ook om altijd het verhaal te vertellen. En ik heb me nooit eigenlijk David of Goliath gevoeld. Ik denk dat in mijn DNA zit dat stukje ondernemerschap, maar ook een beetje brutaliteit, maar ook gewoon, ik wil op zoek naar verbinding. En ik had niet echt de drijf om echt heel anders te zijn. Het is meer gewoon dat je denkt van ja, maar het kan ook anders. Dus ik was er niet heel erg naar op zoek. Het ging zoals het ging. In hele kleine stapjes hebben we niet alleen erover gepraat, maar hebben het ook echt gedaan. En ik denk dat van het praten naar het doen, gewoon aan de slag met data-analyse, met goede mensen vinden, goede partners vinden, met softwarepartijen aan tafel gaan zitten. Dus niet lullen, maar poetsen. Dat die mindset, zeker de eerste 10 jaar, ons gewoon geholpen heeft om het daadwerkelijk vooruit te bewegen. En ja, dat hele David en Goliath, ik heb me er uitermate eigenlijk nooit druk over gemaakt. En nog steeds niet maak ik me daar druk over. Heel eerlijk, het interesseert me ook helemaal niet wat voor omvang we hebben ten opzichte van die andere kantoren. Het gaat erom, kunnen we datgene doen wat wij elke dag graag doen met onze mensen, met onze cliënten, om dat te bereiken wat we voor ogen hebben. En of we daar 5 of 10 of 15 miljoen omzet zijn, dat interesseert me echt helemaal niets.
Je zegt niet lullen, maar poetsen. Toch, als ik naar de website zou gaan van de Big Four, dan gaan ze me alle vier vertellen dat ze ook prachtige data-analyses kunnen doen. Net als jij. Maar jij impliceert hier zo net dat zij misschien beter zijn in lullen dan in poetsen.
Nou ja, goed, kijk, dat ik dat impliceer, dat is misschien indirect zo. Kijk, je moet de Big Four 1 ding nageven als het gaat om marketing en om branding en om statements maken. Is de Big Four natuurlijk briljant. Een paar weken geleden was Deloitte nog in het nieuws over dat alle audits van Deloitte vanaf 2025 met AI gaan plaatsvinden. Nou, weet je, dat soort statements, dat kan alleen maar uit de Big Four komen. Want elk ander kantoor, dat wordt dan niet als geloofwaardig gezien. Maar als een Big Four dat zegt, dan is het blijkbaar gelooft iedereen het. Dat komt op de voorkant van het FD zelfs te staan. En wordt het als waarheid aangenomen. Dus ze zijn heel erg goed in het lullen. En dan als het gaat om het poetsen. Kijk, het poetsen is uiteindelijk gewoon je mouw opstropen. En elke dag met je team, met je cliënten bezig zijn. En dat is niet iets wat je kan bedenken vooraf. Je moet het gewoon gaan doen. En je zal allerlei dingen moeten ontwikkelen kleine procesjes, kleine stukjes cultuur, events binnen je organisatie, binnen je team. Variërend van pizza analytics tot deep dive high sessies. Om daadwerkelijk die stap te maken naar een data-driven kantoor. En natuurlijk, er zijn genoeg kantoren die ook roepen dat ze met data-analyse bezig zijn. Maar heel veel van die kantoren kopen die data-analyse in bij ondernemingen die alleen maar met data-analyse bezig zijn. Maar de kracht en de uitdaging zit om dat team, dat data-analyse team, echt onderdeel te maken van je eigen team. Wij hebben binnen Koning Mijns één team. Dat bestaat uit auditors en dat bestaat uit data-analysten. We hebben geen twee teams, we hebben één team. En dat is gewoon ongelooflijk lastig, ook vandaag de dag, om dat vol te houden. Dus dat poetsen, dat is niet iets wat je eenmalig doet. Dat poetsen is iets wat je elke dag doet. En daar vergissen mensen zich misschien wel eens in. Het verhaal stopt nooit. Het is elke dag bloed, zweet en tranen om dat verhaal daadwerkelijk om te zetten in poetsen.
Pieter kan heel mooi onder woorden brengen wat het verschil is tussen de grote spelers en een partij als Koning Mijns. Ja, bij Koning Mijns doen ze alles zelf, hebben ze alles in huis, werken ze onderling heel goed samen, kent iedereen elkaar. Ja, dat is bij grote partijen natuurlijk wel anders. Tegelijkertijd kunnen die grote spelers juist heel veel rumoer maken om de nieuwste, hipste tools en trends. Daarover meer in de volgende aflevering als we het over AI gaan hebben. Maar bij Koning Mijns draait het vooral om mensenwerk en menselijke relaties. Human intelligence, empowering data. Maar ja, mensenwerk, dat is geen hype. Zonde eigenlijk.
Nou ja, absoluut. Maar dat is wel de sleutel van ons vak natuurlijk. Dat mensencomponent is wel echt heel belangrijk. En kijk, wij voegen vertrouwen toe. Maar voordat je vertrouwen kan toevoegen voor zo'n ondernemer, is het ook wel belangrijk dat die vertrouwen hebt in wat jij doet. Hè? Dus er moet aan twee kanten vertrouwen zijn. En samen met zo'n ondernemer door zijn cijfers heen gaan en te kijken wat gaat er nou goed. En welke uitzonderingen zitten er erin? Waarin is je onderneming nog niet in control? Waar zou je nog stappen kunnen maken? Waar kan je effectiever zijn? Waar kan je efficiënter zijn? Dat vinden ondernemers dat reuze interessant. Met onze blik, hoe wij er naar kijken, onze kennis van die processen, van het beheersen van je processen, het inzichtelijk maken daarvan. Daar leren ze veel van. En daar dagen ze ons ook op uit om daar hun mee te helpen. En dat maakt het heel erg leuk natuurlijk. Dus ik ervaar het ook niet zo dat onze klanten ons zien als moetje. Die vinden het wel leuk om met ons te werken. Dus die gaan ook wel graag met ons die reis aan. En sterker nog, wij vragen dat ook wel van onze klanten. Wij komen niet omdat het moet, maar we komen omdat we het van elkaar leuk vinden. Dus it takes two to tango. Daarom halen we er ook zoveel lol uit, omdat onze klanten ook wel zien dat wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. En ik heb dan het geluk dat ik dan precies op dat stukje mag opereren waarin die toegevoegde waarde zit.
Wat heerlijk.
Dus ik heb het leukste plekje uitgekozen binnen Koning Mijns. En dat geeft heel veel voldoening natuurlijk.
De kantoornerd komt helemaal tot zijn recht.
Ja, dat is toch geweldig.
Pieter, kun jij een voorbeeld geven van een moment waarop jij dacht, ja, nu maakt die unieke aanpak van Koning Mijns echt een verschil voor iemand. We zijn iets op het spoor.
Eén stap terug. Dus we zijn begonnen met die mindset van we willen ondernemingen helpen om beter in control te zijn. Dat gedachtegoed is er nog steeds, ook vandaag. Later zijn we, zeg maar, hebben we onze energie ook gestort in het zijn van auditor. Dus het toetsen of ondernemingen daadwerkelijk in control zijn, de controle van de jaarrekening. Die twee dimensies, dus enerzijds het interne, noem ik het altijd, het interne perspectief van intern in control zijn. Een hip woord, continuous in control zijn, continuous monitoring, dat is het interne perspectief. Dat plaats ik altijd op zitten van onze rol als externe accountant. Wij kijken van buiten naar binnen. Op het moment dat ik het gevoel heb dat we echt van meerwaarde zijn, dat ik denk, dit is Champions League, dit is beter kunnen we niet, dit is het maximale wat we uit de relatie kunnen halen, is dat ik zie dat het team van de cliënt zelf enthousiast is om zelf in control te zijn, zelf data-analyse te gebruiken, zelf process mining toe te passen, zelf met tools aan de slag te gaan, of het nou Power BI is of Tableau, maar ze willen zelf echt die stap maken naar in control zijn. Als ik dat bij onze cliënten zie, die fun factor, die passie, en wij kunnen daarop aanhaken met onze controleaanpak, dan hebben die twee werelden bij elkaar gebracht. Dat gebeurt niet elke dag, dat gebeurt zelfs niet elk jaar, maar als het gebeurt, en het is in de afgelopen 20 jaar gebeurd, ja, dan ben ik best wel een beetje trots op onze mindset. Want dan zie ik het namelijk bij elkaar komen. En ik zie die ondernemer groeien. Ik zie die ondernemer beter in control zijn. En ik zie dat ons werk van meerwaarde is. Want wij hebben dat zaadje geplant. En we hebben met elkaar dat water gegeven. En dat er is iets moois uit gegroeid. Dat moment, om dat af en toe één keer in dezelfde tijd te ervaren, geeft echt dat gevoel van, hey, ik ben van meerwaarde. Ik heb een plek in dit mooie landschap en we kunnen echt wel iets met elkaar. En als het dan gebeurt, geeft het weer energie voor de komende 5 jaar.
Ja, ja.
Maar dat is het maximale wat we eruit kunnen halen. Meer is het niet. Mensen bij elkaar brengen, ondernemers in control te zien te krijgen en daar een verbindende rol spelen. Dat is het absolute Champions League waar je kan en mag acteren. En alles daaronder, ja, dat is dan maar gewoon werk.
Pieter zit, zoals je merkt, boordevol mooie verhalen, maar ja, hij zit ook op kantoor, gewoon tussen de mensen waar hij dagelijks mee werkt. Dat betekent dat er een ander sfeertje hangt. Ik wilde dat graag even doorbreken. Dus ik besloot om een wandeling met Pieter te gaan maken in het park vlakbij het kantoor van Coney Minds. Dat bleek een goed idee, want het leverde hele openhartige gesprekken op die ik in alle 4 de afleveringen heel goed kan gebruiken.
Hey Pieter, wij wandelen hier zo door het park en we hebben het al uitgebreid gehad over het ontstaan van Coney Minds. Maar ik kan me voorstellen dat jij vooraf ook wel bepaalde verwachtingen hebt gehad of misschien dingen hebt gehoopt. Ja. Kun jij meevallers en tegenvallers herinneren?
Ja, kijk, wat ik ervan hoopte was vooral dat ik na heel veel, met heel veel plezier bij EY te hebben gewerkt, maar heel erg in dat harnas heb gezeten van EY, dat ik dacht ik zoek mijn eigen vrijheid en mijn eigen ideeën willen ontplooien. Dat is me ongelooflijk meegevallen hoe snel je eigenlijk dat voor elkaar krijgt om daar invulling aan te geven. Dus die ruimte die je hebt in ons beroep om tot zelfontwikkeling te komen, dat is ongekend. Dat ben ik heel erg meegevallen. Ik denk wat ook meegevallen is dat ik vrij snel echt wel heel veel fijne mensen om me heen heb kunnen verzamelen. Die allemaal een beetje dezelfde mindset, ambitie hadden.
Is dat mazzel of moet je daar ook iets voor doen?
Nou, ik denk dat een deel mazzel is, een deel het verhaal blijven vertellen. Ik ben er heel erg gedreven geweest de afgelopen 20 jaar in het verhaal vertellen van waar wil ik naartoe met Coney Minds. En ja, dan vind je mensen op je pad die daarin mee willen helpen. Dus dat is heel erg meegevallen. Maar ja, wat tegenvalt en nog steeds moeilijk is, is toch zeg maar dat ultieme verhaal van met die klant, met je team, takes two to tango, dat samen, dat is naar die stip toe over wij vinden dat technologie een belangrijke plek vindt, maar we vinden de mens-mensrelatie ook belangrijk, dus je zoekt echt verbinding. Dat valt wel tegen.
Waarom?
Ja, dat vind ik zelf ook lastig. Laatste keer in november vorig jaar groot event georganiseerd, groot klant-event, goede line-up. Sprekers, goede thema's, heel actueel. ESG, AI, technologie, met elkaar. Maar je ziet wat daar uiteindelijk de opkomst is vanuit je eigen cliënten. Ja, dat vond ik heel erg teleurstellend.
Wacht even, hoe groot had dit kunnen zijn?
Ja, we hebben ongeveer 150 cliënten. Dus dan zou je, stel dat de helft komt, zit je op 75 man.
Ja?
Dan heb je een zaal vol.
Ja, toch?
Maar ik denk als het 30 man waren, dat het veel was. En dan denk ik, ja, waar doen wij dat dan niet goed in hoe we in die verbinding staan met onze klanten?
Jemig.
En delen ze dan ook wel echt dat verhaal van ons en die passie van ons? Daar maak ik me af en toe wel zorgen over. En dat valt wel tegen en dat vind ik nog steeds moeilijk.
Ja, maar als je een evenement organiseert waar je hoopt op 150 mensen en ja, 30, dat is een tegenvaller dan,
ja,
toch?
Ja, nee, dat is een tegenvaller, absoluut. En dan ga je heel veel over nadenken. En hadden we dit beter kunnen doen? Hadden we dat beter moeten doen? Wat kunnen we ervan leren? Maar uiteindelijk kom ik terug op die kernvraag van, ja, waarom is Coney Minds op aarde? Waarom steek ik er zelf heel veel nog energie en tijd in? Nou, en dat is toch dat je met elkaar naar een bepaalde slimheid wil. Hoe je samenwerkt, hoe je technologie inzet. Hoe je de meerwaarde uit data haalt. En dat verhaal met elkaar delen. Nou, en dat valt tegen. En ja, als ik dan naar de toekomst kijk, denk ik, ja, we zullen daar echt nog heel veel bloed, zweet en tranen in moeten stoppen met elkaar als team om beter in die verbinding te komen met nieuwe klanten, met ondernemers, financials, om die reis verder door te zetten. Kan wel, alleen het betekent full-fledged focus op dat verhaal van ons. En podcasts zoals dit is denk ik voor ons een middel om ons verhaal nog eens een keer goed te vertellen, om onze DNA uit te leggen. Maar uiteindelijk gaat het toch om die mens-mens relatie. Ook in de accountie, ook in de audit. Dat is gewoon cruciaal.
Ja, je bent een dankbaar mens, gelukkig. Dat
heeft, ja, absoluut.
Mijn indruk van jou wel de overhand. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, goed, ik blijf toch wel heel erg bezig met die dingen die beter kunnen. En ik denk dat dat, ja, ondernemerschap ook mooi kan maken.
Ja, het is af en toe heel irritant voor mensen om me heen. Want die denken altijd, ja, hij is nooit echt tevreden. Hij is ook nooit echt gelukkig. Hij is nooit echt blij. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat mijn trusted circle af en toe zich groen en geel aan mij ergert. Maar op de dag dat ik zeg, ja jongens, alles is goed. Ja, dan denk ik dat het ook einde ondernemerschap is en einde oefening. Er is altijd ruimte om dingen beter te doen. En dan moet iedereen volgens mij op die manier een beetje het leven staan. Dat maakt de dag ook weer uitdagend en spannend.
Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van de Koni Minds podcast. In deze aflevering keken we vooral achterom. Maar in de volgende aflevering kijken we strak vooruit naar wat eigenlijk iedereen denkt dat het accountantsvak drastisch gaat veranderen. Ja, het modewoord AI dus. Misschien denk je na deze aflevering dat Koni Minds als slimste jongetje van de klas met nieuwe technieken helemaal vooraan wil lopen bij deze ontwikkelingen. Maar voorlopig hebben we die menselijke intelligentie nog keihard nodig. Dit is een podcast van Koni Minds. Je hoorde Pieter de Kok, Onno Wouters en mij, Randal Pelen. Originele muziek van Tim Koehoorn. En deze podcast wordt geproduceerd door YOLO Media. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende.